En daarna zal u het Lijdensevangelie gelezen worden. En dat zal vanmorgen zijn uit Johannes 12, de versen 20 tot en met 33.
En er waren sommige Grieken uitgene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus, wederom, zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: En ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen alle tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou.
Liefde gemeenten, het is weer de tweede Lijdenszondag. En als het dan in de prediking gaat over het lijden van de Heer Jezus, waar gaat dan in het bijzonder uw of jouw belangstelling naar uit? Zeg je dan: ja, het houdt me altijd bezig dat die verloochening van Petrus bijvoorbeeld, of dat aangrijpende verraad van Judas, of het optreden van de hoge priester Caiaphas, of aan wat Pilatus allemaal gedaan heeft met Herodes, of aan Simon van Cyrene. En zo kunnen we zo bezig zijn in die lijdenstijd met al die personen rondom de Heer Jezus. Maar uiteindelijk moet het toch niet gaan om hen. Hoe leerzaam dat ook kan zijn. Maar uiteindelijk moet het toch gaan om de Heer Jezus zelf. En daarom willen we vanmorgen in het bijzonder gaan luisteren naar wat de Heer Jezus zelf zegt over zijn lijden. Hoe hij ons vanmorgen wil onderwijzen in de noodzakelijkheid van dat lijden. En hoe hij ons vanmorgen wil leren het grote doel van dat lijden. En ook de heerlijke vrucht van dat lijden. Omdat het ook voor u en voor jou steeds meer waar mag worden wat die dichter zingt. Jezus, uw verzoenen sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Als wij alles, alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. En dat u zo in die lijdenstijd geoefend mag worden. Om alleen maar te leren rusten. Op dat verzoenen sterven van die lijdende borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hij verkondigt ons de oorzaak van zijn lijden, de noodzakelijkheid ook van zijn lijden, maar ook de heerlijke vrucht van zijn lijden. En zo willen we vanmorgen gaan luisteren. En mag het dan zo zijn bij u en bij jou en bij mij, dat we met Maria het beste deel uitgekozen hebben. En wat is dat? Dat is nou vanmorgen te zitten aan de voeten van de Heer Jezus, luisterend naar zijn stem. En zo willen we vanmorgen dan luisteren naar het spreken van de Heer Jezus over zijn lijden. En hij doet dat in deze drie gedachten. Allereerst als de stervende graankorrel, in de tweede plaats als de biddende borg en in de derde plaats als de verhoogde slang. De Heer Jezus spreekt over zijn lijden als de stervende graankorrel, als de biddende borg en tenslotte als de verhoogde slang. Liefde gemeente, met de hulp des Heren willen we vanmorgen luisteren naar het spreken van de Heer Jezus over zijn lijden. En hij stelt zich daarin voor als de stervende graankorrel, als de biddende borg en tenslotte als de verhoogde slang. Gemeente, vanmorgen ontmoeten wij de Heer Jezus aan het begin van zijn bijzondere lijden. Dat lijden waarvan ons Heidelberger Catechismus zegt dat het zo ontzettend zwaar geweest is toen hij de toren van God tegen het ganse menselijke geslacht moest dragen. Die dagen zijn nu aangebroken. De Heer Jezus heeft zo even een vrouw ontmoet die hem gezalfd heeft ter voorbereiding op die begrafenis. De kostbare nardus heeft ze uitgegoten over hem. Maar daarin werd ook zijn lijden zo zichtbaar toen de discipelen hem dat niet gunden en ze zich ergerden aan deze vrouw. En zeiden, had die zalf niet duur verkocht kunnen worden en de penningen gegeven aan de armen. Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn, dat zijn discipelen hem dat niet gunden, die voorbereiding op zijn begrafenis. Even later is de Heer Jezus gezeten op de ezel. En wordt hij toegejuicht en roepen de mensen het uit. Hosanna, gezegend is hij die tot ons komt in de naam des Heren. Maar ook dat wordt de Heer Jezus niet gegund. Want de fariseeën beklagen zich. En ze zeggen tegen de Heer Jezus. Jij moet tegen ze zeggen dat ze zwijgen moeten. Het wordt hem niet gegund. Door zijn discipelen een eerbetoon. Het wordt hem niet gegund door de godsdienst. Dat de mensen hem begroeten als de komende koning. En geleden dan komt de Heer Jezus steeds dichter in de buurt van Jeruzalem. En dan ziet hij die grote stad liggen. En dan dat aangrijpende moment dat de Heer Jezus kinderen uitbarst in huilen. Daar zit de Heer Jezus op zijn ezel en hij snikt luid. De tranen lopen over de wangen van de Heer Jezus. En waarom? Waarom huilt de Heer Jezus? omdat hij ziet hoeveel mensen hem verwerpen. En dat is het allerergste in je leven wat je kunt doen. De Heer Jezus verwerpen. En dan horen we hem uitroepen. Och, dat gij toch heden bekende, ook in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. En geliefde gemeente, moet de Heer Jezus ook vanmorgen nog huilen. Over mensen die maar niet willen buigen voor deze koning. Moet hij vanmorgen nog over u huilen, die misschien al zo lang in de kerk zit, maar nog steeds onbekeerd. Hoor dan toch zijn stem, dat je toch vandaag bekennen zou wat tot je zaligheid dienen moet. En dat is onmisbaar het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar jij jongeren misschien, nog zo druk bezet met je studie. De Heer Jezus, hij smeekt het je vanmorgen. Kom toch tot mij. Laat dan deze tranen van Christus je bewegen tot het geloof in hem. En als de Heer Jezus dan uiteindelijk in Jeruzalem is aangekomen, komen daar enige Grieken naar de Heer Jezus toe. Nee, niet direct naar hem toe, maar ze gaan naar zijn discipelen. En ze zeggen tegen de discipelen, wij wilden wel de Heer Jezus zien. Dat wil zeggen, wij willen hem wel eens ontmoeten en met hem spreken. En dan, als die discipelen die boodschap, die vraag overbrengen, dan is daar een heel wonderlijk antwoord van de Heer Jezus. En dan zegt hij tegen zijn broeders, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Die vraag dat nu ook de heidenen tot hem komen, de Grieken, is voor de Heer Jezus de aanleiding om bekend te maken dat nu de tijd aangebroken is dat hij verheerlijkt zal worden. En wat betekent dat, kinderen? Als de Heer Jezus zegt, de tijd is aangebroken dat ik verheerlijkt zal worden. Wat betekent dat nou? Dat de Heere verheerlijkt zal worden. Ziet dat op zijn hemelvaart, op zijn zitten aan de rechterhand van zijn vader? Nee, niet in de eerste plaats. Maar onze kanttekeningen geven een mooi onderwijs. Namelijk dit. En dan moet je goed luisteren. Waar wordt de Heer Jezus nou in verheerlijkt? Wel door zijn dood en opstanding, waarna hij ook onder de heidenen door de prediking van het evangelie verheerlijkt zal worden. Als de Heer Jezus zegt, en de tijd is nu aangebroken dat ik verheerlijkt zal worden, dan bedoelt hij dit, dat door zijn dood en opstanding het evangelie gepredikt mag worden, waardoor Jood en heiden tot bekering zullen komen. Dat is de eer en de verheerlijking van de Heer Jezus. Dat hij door zijn dood, door de betaling en door zijn opstanding tot het leven zondaren mag brengen tot het eeuwig heil. Toen ik predikant werd, zei een oude vrouw tegen mij dat je nou maar gebruikt mag worden om parels te hechten aan de middelaarskroon van Christus. Dat is wat onze kanttekeningen bedoelen. Dat door de prediking van de dood en opstanding van de Heer Jezus zondaren tot bekering gebracht worden en zo een parel mogen zijn aan de kroon van Christus. Ben je ook al zo'n parel aan de kroon van Christus? Wat een eer en wat een verwaardiging dat je als arme zondaar een parel mag zijn aan de middelaarskroon van Christus. Omdat Hij voor jou de dood is ingegaan en dat Hij voor jou het leven verworven heeft door de dood te overwinnen. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. En dan gaat de Heer Jezus uitleggen. Hij gaat het zelf uitleggen in welke weg Hij zal verheerlijkt worden. En dan hoor het hem vertellen. Voorwaar, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Jonge mensen, als de Heer Jezus zegt, voorwaar, dan wordt het tijd om te luisteren. Want als de Heer Jezus iets zegt en hij begint met de woorden voorwaar, dat betekent amen, het is vast en zeker en volledig betrouwbaar. Dan gaat de Heer Jezus iets zeggen wat niet gemist kan worden. Wat allernoodzakelijk is. Laat ik een paar voorbeelden geven. Hij zegt dat bijvoorbeeld tegen Nicodemus. Voorwaar, Nicodemus. Ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Op een andere plaats zegt de Heer Jezus, voorwaar, zeg ik u, de ure is en nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. En een laatste voorbeeld, waar de Heer Jezus begint met die indrukwekkende woorden, amen. Ik zeg u, die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Hoor je dat? Dat zijn drie keer die bekende, maar zulke indrukwekkende woorden. Voorwaar, zeg ik u. Nicodemus, gemeente van Sliedrecht, u moet wederom geboren worden. In de tweede plaats zegt de Heer, voorwaar, de tijd is nu. Dat is gemeente van Sliedrecht, heden. Zo gij zijn stem hoort, zullen doden opstaan tot het leven. En de derde keer dat de Heer Jezus het zegt, wijst hij gemeente van Sliedrecht op wat noodzakelijk is, namelijk het geloof in de Heer Jezus. Die in hem gelooft zal niet sterven, maar eeuwig leven. En zo zegt de Heer Jezus het hier ook vanmorgen. Ik zeg u, voorwaar, indien de graankorrel niet sterft, hij zal alleen blijven. Maar als de graankorrel sterft, zal hij veel vrucht dragen. Kinderen, wat bedoelt de Heer Jezus? Wel, dan denk ik aan de tijd dat ik zelf op de lagere school zat, zo heette dat toen nog, de lagere school. En dan hadden wij biologie en dan moesten we allemaal een glazen potje meebrengen naar school. En dan kwamen we op school en bij de biologieles gaf dan de juffrouw een vloeipapier. En dat moesten wij in die pot vouwen, zodat de rand bedekt was, de binnenkant, met dat vloeipapier. En dan deed de juffrouw daarin grond. En dan kregen we allemaal van de juffrouw een boon, een bruine boon. En die moest je dan stoppen tussen de glazen wand en dat vloeipapier in. En dan stond die bij je op tafel. En dan elke dag keek je wat er met die boom gebeurde. En wat zag je dan, kinderen? Dan zag je heel langzaam die boom verschrompelen. Die boom die ging sterven. Maar wat zag je tegelijkertijd, en ik zie het nog voor me, dat uit die stervende boom kwam een heel dun groen twijgje. En even later kwamen daar blaadjes aan. Die stervende boom, die helemaal verschrompelde, bracht tegelijkertijd nieuw leven voort. En dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Hij zegt, als nou zaad, graanzaad gestrooid wordt in de aarde, dan gebeurt er iets wat wij niet kunnen zien. Maar de juf die liet het ons zien met dat proefje. Maar wat gebeurt er nou in die aarde? Daar valt die graankorrel en die sterft. Maar terwijl die sterft, groeit daar een aar aan. En die komt boven de aarde en dan komen daar nieuwe graankorrels aan. Nieuw leven. Wel, zo zegt de Heer Jezus, zo moet ik sterven als die graankorrel. En door mijn sterven zal er leven zijn. Leven voor dode zondaren. Die zullen door mijn sterven gaan leven door het geloof in mij. Wat een prachtig beeld gebruikt de Heer Jezus hier. Maar hij zegt erbij. Er is geen andere weg. Er is maar één weg tot de zaligheid. En dat is dat ik ga sterven. En dat ik met mijn sterven ga betalen voor zondaren die zelf nooit meer hun hemelhoge schuld kunnen betalen. Ik moet sterven. Omdat het in het paradijs geklonken heeft en dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En zo moet een mens de eeuwige dood sterven. Tenzij hij gelooft in die stervende graankorrel. En dat je nou vanmorgen mag zien, Heer Jezus, moest u nou aan het kruis sterven. Moest u daaruit roepen, het is volbracht. En stervende gaf u de geest, omdat ik eeuwig had moeten sterven. Omdat ik de eeuwige dood verdiend heb. Heer Jezus, moest u een stervende graankorrel worden. En het is daarover dat Jesaja al, als die evangelist van het Oude Testament zo heerlijk spreken mocht, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld hebben, zo zal hij zaad zien, zo zal hij vrucht zien in het nieuwe leven, in harten van zondaren. En geliefde gemeente, moet u eens goed opletten wat er staat en wat de Heer Jezus zegt. En laat dat vanmorgen tot troost en bemoediging zijn. Want wat zegt hij? En zo zal hij een enkele vrucht dragen. Zullen er dan weinig zalig worden? En dan moet ik zo denken aan die vrouw die dat oprecht meende toen ze tegen mij zei, dominee. U weet toch wel dat het is één uit een stad. En geliefden, dat zou een hele preek waard zijn om daarbij stil te staan. Maar de bedoeling van die tekst is juist het tegenovergestelde. Maar de duivel, hij is zo machtig om zo'n tekst te gebruiken om te laten zeggen, ja, maar als het maar één uit de stad is, dan is het zeker niet voor jou. Maar de Heer Jezus zegt vanmorgen, en ik zal veel vrucht dragen, niet een enkeling, maar het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Dat het zo vanmorgen tot troost mag zijn. Heer, u hebt toch gezegd dat u veel vrucht zal dragen. Zou het dan ook voor mij kunnen vanmorgen, Heere? Dat u ook voor mij de dood bent ingegaan. Omdat ik mijzelf de eeuwige dood heb waardig gemaakt. We gaan naar onze tweede gedachte. Als de Heer Jezus aan dat lijden denkt, als het steeds meer tot zijn menselijke natuur gaat doordringen, wat dat lijden betekent, horen wij hem zeggen, nu is mijn ziel ontroerd. Het grijpt de Heer Jezus aan in zijn ziel. Als hij denkt zeker aan zijn lichamelijke lijden. Daar moet je niet gering over denken. Wat het voor de Heer Jezus betekent heeft naar zijn menselijke natuur. Om te moeten lijden, gegeeseld te worden. Maar vooral ook om gekruisigd te worden. Je moet er niet aan denken dat dat je te wachten staat. Je zou toch geen nacht meer slapen. Sta je er wel eens bij stil, kinderen. In de lijdenstijd. De Heer Jezus wist wat er ging komen. En dat raakt hem diep. Als je dat voorstelt dat je straks aan een kruis genageld wordt. En dat je daar langzaam een marteldood moet sterven. Dan kan je wel begrijpen dat de Heer Jezus zegt, mijn ziel wordt ontroerd. Maar dat is niet de diepste ontroering van de ziel bij de Heer Jezus. Als hij straks in Gethsemane dat opnieuw doorleeft. En zijn zweet wordt veranderd in druppelen bloed. Dan denkt hij niet allereerst aan dat lichamelijke lijden. Maar dan denkt hij, zoals onze catechismus dat onder woorden brengt, dat hij de toren van God moet dragen van de ganse wereld die op hem uitgestort zal worden. Gemeente, daar zou je al een preek over kunnen houden, over de toren van God tegen de zonden. En dan niet de zonde van één mens, maar de zonde, zo zegt onze catechismus, van het ganse menselijke geslacht. Van al degenen die hij van eeuwigheid lief gehad heeft. Om die zonden en Gods toren over al die ontzaggelijk vele miljoenen, miljarden ontelbare zonden. Waar Gods hoogelijk over vertorend is. En die toren zal hij uitstorten op zijn zoon. En daarom hebben we het ook gezongen met elkaar. Van die intense godsverlating. Als daar de toren van God uitgestort wordt en hij nederdaalt ter helle. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Daarom is zijn ziel ontroerd als hij daaraan denkt. Wat hem te wachten staat op Golgotha's heuvel. En dan hoort het hem zeggen innerlijk wat er in zijn ziel leeft. Zal ik aan mijn vader vragen, vader, mag ik naar huis komen? We horen hier als het ware de echo al van het gebed in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, Laat die drinkbeker van het lijden aan mij voorbij gaan. Zal ik dat aan mijn vader vragen? Vader, mag ik thuis komen? Liefde gemeente, als de Heer Jezus dat gedaan had, was het toch begrijpelijk geweest. Want als hij zich realiseert voor wie hij die toren van God gaat dragen, voor zijn discipelen die hem alleen zullen laten, voor die discipel die straks zal zeggen, ik heb hem nooit gekend. Je mag mij wel in de hel werpen als ik Jezus gekend heb. Moet ik dan voor zulken de dood in? Moet ik de dood in voor hen die zeggen, kruist hem, weg met hem. Moet ik dan voor vijanden de dood in? Vader, laat mij maar naar huis komen. Zal ik dat bidden, zegt de Heer Jezus. En hoe begrijpelijk was dat gebed geweest, of niet? Hoe begrijpelijk was dat gebed geweest? Maar hij zegt, nee, dat zal ik niet bidden. Maar ik zal als die biddende borg zeggen, Vader, dat uw naam verheerlijk mag worden. Vader, dat u de eer die wij u onthoofd hebben in het paradijs, Vader, dat die eer u weer terugkrijgt. Vader, ik zal voor die eer van u zorgen. Daar zie je de liefde van Christus tot de eer en verheerlijking van zijn Vader. Dat zijn Vader weer krijgt wat zondaren hem ontstolen hebben, zijn eer. Zijn liefde en zijn gehoorzaamheid. Ik zal het u teruggeven, Vader. Dat is het liefste van de Heer Jezus. Dat is zijn liefste wens. Dat zijn Vader verheerlijkt zal worden. En de eer ligt daar ook in. Dat zondaren gezaligd worden. Door het werk van Christus. Want het heeft de Vader alles gekost om zijn Zoon naar deze wereld te zenden. Zijn grote liefde zond hij naar deze wereld. En daarom heeft de Vader geen groter vermaak dan dat zondaren de vlucht nemen naar zijn Zoon. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik gekomen in deze uren. Vader, verheerlijk uw naam. En als de Heer Jezus gebeden heeft, als hij ontroerd is door het aanstaande lijden, liefde gemeente, dan ligt daar zo'n les in. Om als u ontroerd wordt door het lijden, ik denk aan de rouwdragen in ons midden. Ik denk aan hen die te maken hebben met grote zorgen om hun kinderen. Als daar nood en lijden is, dat u vanmorgen misschien ook ontroerd in de kerk zit, als u daaraan denkt. Zie dan wat Christus doet. Hij vlucht tot zijn Vader in het gebed. En zou u hem daarin niet in navolgen en uw nood bij hem neerleggen en het uitroepen, Vader, dat u door deze weg van lijden in mijn leven verheerlijkt mag worden. Als u het vragen vanmorgen in navolging van uw zaligmaker, Vader, dat ik door lijden geheiligd mag worden. En dat u er de eer van mag ontvangen. En wat is het dan troostvol, als u zo tot hem gaat, dat hij antwoordt. Want zoals de Heer Jezus antwoord ontvangt van zijn Vader, antwoordt de Heer ook op uw noodgeschrei. En deed ik grote wonderen. Want als de Heer Jezus zijn nood neerlegt en zegt, Vader, Ik heb in deze momenten maar één verlangen, dat u verheerlijkt wordt door mijn sterven. Dan zegt de Vader, en hij antwoordt met kracht. Er kwam een stem uit de hemel, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. Ik zal mijn naam groot maken onder de mensen, zegt de Vader. En dat heb ik al gedaan door u, mijn zoon, in al de wonderen en verkondiging van het woord. Maar ik zal hem nog meer verheerlijken door uw lijden en door uw sterven. Zo zal mijn naam heerlijk klinken. U alleen, u loven wij, want uw naam zo heerlijk, die naam zal verheerlijkt worden. Door het lijden en sterven zal de naam van de drie enige God ontvangen al de eer. En de mensen, ze horen dat antwoord. En het gaat met kracht als een donderslag. Zo klinkt die hemelse stem, zodat ze het allemaal horen. Want dat is wat de Heer Jezus vervolgens zegt. Deze stem gebeurt niet om mijnentwil alleen, maar deze stem gebeurt om uwentwil. En geliefde gemeente van Sliedrecht, die stem van de Vader is de stem die vanmorgen klinkt en zegt: ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust, daarin word ik verheerlijkt, dat u vanmorgen tot mij komt en dat u zich bekeert en het leven vindt in mijn zoon. Dat is het wat God nou behaagt. En daarin wordt hij verheerlijkt, dat u, dat jij vanmorgen als een arme zondaar wendt tot deze lijdende borg en zaligmaker. Dat je nou op hem mag zien, want wat gebeurt er door zijn lijden en sterven? Luister eens, nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste der wereld buiten geworpen worden. Door mijn dood, zegt de Heer Jezus, zal de duivel zijn kop vermorzeld worden. Hoor je dat? Nu, door zijn lijden en sterven, worden de banden gebroken waarin de duivel de zondaren houdt. Nu wordt de heerschappij van de zonden verbroken door de overwinning van Christus aan het kruis. Nu gaat in vervulling die beloften al zoveel duizenden jaren geleden. En uw zaad, Eva, zal de Satan de kop vermorzelen. Nu, zegt de Heer Jezus, nu ik ga sterven, zal ik de overwinning behalen. U, jij, die in de banden van de duivel verkeert, hoor, hier is de overwinnaar, die u en jou verlossen wil, uit de banden waaruit je jezelf nooit verlossen kan. Maar hier is hij, die het zegt, en nu, nu is dit het oordeel. En onze kanttekeningen geven zo'n prachtige uitleg. Dat oordeel betekent allereerst dat de duivel overwonnen is. En dat Gods kinderen de bevrijding verkondigd wordt door het evangelie uit de banden van de duivel. En tegelijkertijd, nu is het oordeel dat al degenen die blijven en niet verlost willen, onder dat eeuwige oordeel zullen vallen. Laat dat ook tot u doordringen. De prediking van het evangelie verkondigt u dat hij gekomen is om de Satan te overwinnen, om u te bevrijden uit de macht van de duivel en de zonde. Maar indien u weigert tot hem te komen, zal dat eeuwige oordeel je treffen. Maar laat dan toch vanmorgen die boodschap doordringen, die wij met elkaar gaan zingen, uit Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, in Christus is er verlossing gekomen. 130 en daarvan het vierde vers. Liefde gemeente, ik zie dat de tijd inmiddels verstreken is. En daarom nog één gedachte die ik u mee wil geven uit onze laatste overdenking. Dat Christus over zichzelf spreekt als de verhoogde slang. Want wat staat er, en dat wil ik u toch meegeven, tot troost en bemoediging deze heerlijke belofte. Als daar staat in het 32e vers, en leest u het met me mee. En laat dit woord van de Heer Jezus voor u een belofte zijn, waar u zich vanmorgen aan vastklemt, totdat hij hem ook in uw hart vervult. Wat staat er? In het 32e vers waar de Heer Jezus het vanmorgen zegt. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Wat betekent dat heel kort? Dat ligt al in die derde gedachte opgesloten als de verhoogde slang. Want dat is ook wat Johannes zegt. Dat verhoogd worden, dat ziet op de wijze waarop hij zal sterven. Namelijk als die verhoogde slang aan het kruis. Waar de boodschap was in het Oude Testament uit de mond van Mozes. En al wie op deze slang ziet, zal genezen worden. Maar nu zegt de Heer Jezus het als het ware nog veel heerlijker. Want wat zegt hij? Tot iemand die vanmorgen zegt, hoe zal ik ooit verlost worden uit de banden van de dood? Hoe zal ik ooit verlost worden uit de gruwelijke heerschappij van de duivel en de zonden? Ik heb in mijzelf geen kracht tegen die grote macht en vijand. Ik heb al wat geprobeerd om uit die banden mezelf te verlossen, maar hoe meer ik worstel, hoe strakker die banden gevoeld worden. Hoe moet dat toch? Hoe moet ik toch verlost worden? Hoor dan wat de Heer Jezus zegt. En als ik verhoogd zal zijn, als ik daarop Golgotha de prijs betaald heb, dan zal ik ze tot mij trekken. Daar gaat van Christus een trekkende kracht uit. Daar gaat van zijn liefde een trekkende, een onweerstaanbare kracht uit, die een zondaar doet komen tot hem. En ik zal ze tot mij trekken. Hoor je het, geliefden? Zul je het nu tegen de Heere zeggen? Wat de bruid zegt, trek mij, Heere, en ik zal u navolgen. U hebt het vanmorgen beloofd. En ik zal ze tot mij trekken. Dat de liefde van die stervende graankorrel, dat de liefde van die biddende borg, je mag overwinnen en je doen gaan. Door die trekkende liefde, door die geest, die daar trekt onder de prediking van het woord. Als je daar hoort van zijn liefde. Ik zal als die graankorrel sterven, opdat u het leven in mij vinden zal. Ik heb gebeden, Vader, dat u verheerlijkt wordt in de zaligheid van zondaren. En dat je nou vanmorgen mag horen uit zijn mond En ik zal ze tot mij trekken. Trek mij, Heere, en ik zal u nalopen. En dan moet je thuis nog maar eens mediteren over wat de kanttekeningen zeggen over dat trekken. Luister maar even. Dat is, wat houdt dat nou in als de Heere gaat trekken? Neig mijn hart en gemoed, dat het u aanhangen met geloof en liefde. Want dit trekken geschiedt niet met uiterlijke kracht en geweld, maar door het woord van de prediking uiterlijk en inwendig, door de krachtige werking van de geest van Christus, waardoor het verstand van Gods kinderen zo verlicht en onze wil zo vernieuwd wordt, dat wij gewillig en met vreugde onze Heren en bruidegom Jezus Christus navolgen. Hoor je het? Laat dat vanmorgen je gebed zijn. Heere, trek mij. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En dat doet de Heere door de prediking vanmorgen. Door het werk van zijn lieve geest trekt hij vanmorgen zondaren tot zich. Kom en roep het uit met de bruid. Trek mij en ik zal u navolgen. Opdat zo door de liefde van Christus uw zondige wil naar de wereld vernieuwd wordt. En dat het u uitgaat roepen, Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Heere, kom naar uw belofte en trek mij en ik zal u navolgen. En weet u wat er in dat trekken nog meer zit? Niet alleen dat u in hem het leven vinden zal, maar kerk des Heren, hij doet geen half werk. Want hij heeft het tot u gezegd, uw ziel wordt niet ontroerd. Naar mijn verhoging aan het kruis zal ik opstaan en naar mijn Vader gaan. En wat zal ik doen? Ik zal uw plaats bereiden en ik zal wederkomen. En ik zal u opnemen en ik zal u voor eeuwig verheugen in de hemel, en ik zal u tot mij trekken. Zie je dan naar uit, dat hij je straks meeneemt op de wolken, om dan eeuwig bij hem te zijn, die voor u geleden heeft, die voor u gestorven is als die graankorrel, die gebeden heeft als die biddende borg, die daar aan het kruis verhoogd is, om u eeuwig thuis te brengen, om dan eeuwig, eeuwig van zijn liefde te mogen zingen. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo hebt u gesproken en u hebt ons ingeleid in uw lijden. De noodzaak ervan, als die stervende graankorrel, indien het graan niet sterft. U moet sterven, Heere, het kon niet anders. En dat was ook uw verlangen als die biddende borg. Dat de naam van de verrader verheerlijkt zal worden in het zalige van zondaren. En u bent verhoogd aan het kruis. Waarom? Om te trekken, arme zondaren, uit de duisternis. O, laat er in ons hart een verwondering zijn over uw werk als die lijdende, betalende borg. Geef het ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen.